Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee A.P. Potts uit Nieuw-Beierland voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Koningen 16. De kerkdiensten voor volgende week zondag 6 september. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Van der Wind. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte vinden plaats bij de uitgang. Onze voorzang vanavond is Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. We vragen u de psalmen in de dienst ingetogen te zingen. De kerkraad wenst u al een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, het zevende vers. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer. Psalm 103, het zevende vers. Vanavond blijdenis van ons geloof met die aloude woorden, de 12 artikelen die we zomaar in ons hoofd hebben zitten. Maar het zou mooi zijn als we die ook in ons hart meedragen, die 12 artikelen, het apostolicum, en zingen in antwoord daarop Psalm 145, het eerste vers. En dan kunnen we dat ook met geloof in geloof zingen. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in eindeloze eeuwigheid. Psalm 145, het eerste vers. En in ieder van u en voor jullie spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, neergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heiligen, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de woorden van de Heer gaan lezen, zullen wij de Heer vragen of dat Hij met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. Laten we bidden. Heren, wij zijn er weer. In de kerk. Wij zitten weer klaar thuis om mee te kijken, mee te luisteren, verbonden met uw gemeente. Wij zijn er weer, maar u was er al. U wachtte als het ware al op ons. En misschien, heren, wacht u al zo lang op ons. Op ons leven. Want heren, ja, buiten is het niet zo aangenaam. Binnen mag het aangenamer zijn, maar u wil eigenlijk vanavond ook onze hand reiken. Aangenaam, ik ben de Heere, je God, je Schepper. Heere, geef dat we vanavond u ervaren, u opmerken in ons hart. En dat het goed mag zijn vanavond. Niet omdat we gezellig bij elkaar zitten, Heere, dat is ook iets waar we dankbaar voor mogen zijn, maar omdat het om u gaat, de levende God, die we in de Heer Jezus onze Vader mogen noemen. Heer, wat een wonder is dat. En geef dat het ook voor de kinderen een wonder is dat we hier in de kerk zitten en thuis meekijken en luisteren. In de wetenschap dat u leeft en ook graag wilt dat wij in uw naam bij elkaar komen. Omdat u ons wil leren kennen. Nou, u kent ons al, maar dat wij u leren kennen. Voor het eerst of opnieuw. En heren, wat een zegen dat we in een land leven waar die zondag nog zo gevierd kan worden zoals wij dat proberen. Een dag afgezonderd van de andere dagen. Kan misschien als je jong bent wel eens lang duren zo'n zondag, maar toch is het zo een rijkdom dat we hoeven niet naar de school, we hoeven niet te werken. Een dag apart gezet voor u, door u. En Heere, geef dat we dan ook vanavond in alle rust, in aangenaamheid, ja dat ook, uw woorden mogen ontvangen. Geef dat ons hart open is. Heer, dat doen we zelf niet, dat kunnen we helemaal niet. Ja, we kunnen ons hart wel openzetten, maar dan voor een ander, met een kleine letter. Dat gaat haast vanzelf, dat we ons hart openzetten voor de Satan. Heer, geef dat het vanavond niet gebeurt, maar dat u de sleutels bedient van ons hart en dat u, o Heilige Geest, in ons woont en werkt. Zodat uw woorden echt uw woorden zijn, als we die straks gaan lezen uit uw woorden, uit uw aloude, het Oude Testament. Terwijl het ook zo levend kan zijn, dat Oude Testament. O Heilige Geest, werk in ons. En geef dat de Satan geen kans krijgt. Geef, Heer, dat we niet met onze gedachten alle kanten opgaan van, ja, de eerste schooldag zit eraan te komen, hoe zal dat gaan? Dat we daar even niet over nadenken, maar dat we aan u denken. Heer, help ons daarbij. Op en onder de kansel. Of dat we in beslag genomen worden door, ja, door misschien het werk of die orde die misschien wel niet doorgaat. Heer, geef dat het allemaal wegvalt. Ja, zelfs dat de rouw en het verdriet waar we in zitten even weg zijn. Dat we u alleen overhouden. U alleen. U loven we. Dat het zo'n bijzonder moment hier mag zijn, Heer. Niet omdat wij dat verdienen. Integendeel. Tussen de twee diensten in van vandaag hebben we weer veel gedaan wat niet door de beugel kon, wat niet voor u kon bestaan. Vergeef ons, Heer. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Die u, uw enige, die u naar deze aarde liet gaan om mensen zoals wij zalig te maken. Mensen zoals wij die helemaal niet op u zaten te wachten. Ja, die misschien wel met een stok stonden te wachten. Of met een kruis. Heer, geef dat we de genade mogen zien druppelen vanavond. De genade voor onszelf. De genade voor de gemeente. Zegen ons, o Heere. Geef in ieder die een taak heeft in deze dienst, dat wat nodig is. Dat we onze taken in liefde mogen doen. Omdat we weten mogen dat u onze werkgever bent. Wij vragen het. Uit genade. Amen. Gemeente, ik ben in een gemeente begonnen met een preekserie over het leven van Elia. En ik wil vanavond met u ook delen de eerste preek die daarover ging. Het leven van Elia, de tijd waarin Elia leefde, daar zal het vanavond ook over gaan. En vanwege dat thema lezen wij vanavond 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En dan lezen we door tot hoofdstuk 17, het eerste vers. 1 Koningen 16 vers 29... tot en met 1 Koningen 17, het eerste vers. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En dat gebeurde, was het gering, dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. Het gebeurde dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En dat is het woord van de Heere, onze God, voor vanavond. De tekstwoorden, eigenlijk komt het hele gedeelte wel een beetje naar voren in de preek, maar de tekst wil ik toch noemen, het eerste vers van het 17 hoofdstuk van 1 Koningen. En Elia, dat is Piet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Ik heb boven de preek geschreven, en nu is het genoeg. En nu is het genoeg. En kinderen in de kerk, misschien heb jij die woorden ook wel eens gehoord. En nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Misschien zegt mama dat wel eens tegen je. Of papa. Of de juf op school. Als je maar bleef doorpraten. En nu is het genoeg. En wanneer zegt men zoiets? Ja, dat zegt men niet als je één keer iets fouts gedaan hebt. Denk ik. Nee, en nu is het genoeg, hoor je, als je iedere keer weer de fout ingaat. Als je iedere keer weer door de klas heen praat, zeg maar. Als je voor de zoveelste keer een brutale mond tegen mama hebt. En nu is het genoeg. Zegt mama dat omdat ze jou niet lief vindt? Nou, dat denk ik niet. Nee, gelukkig niet. Maar ze zegt het juist omdat ze van jou houdt. Het doet mama pijn of verdriet als je iedere keer weer doorgaat en dingen verkeerd doet. En dan zegt ze, en nu is het genoeg. Dat heeft met liefde te maken. En dan is het voor jou beter en voor mama beter als je luistert. En dan wordt mama blij en dan is het voor jou ook goed. Nou, Elia zegt ook namens de Heere God tegen het volk Israël en eigenlijk ook tegen de koning van het volk, en nu is het genoeg. Omdat Israël en ook het koningshuis, ze bleven maar doorgaan met de dingen doen die de Heer had verboden. Waar de Heere God verdriet van heeft. Wat een pijn doet. En uit liefde voor Israël. Uit liefde voor Israël laat hij Elia die boodschap brengen. En nu is het genoeg. Zodat Israël zich kan bekeren tot de levende God. Daar gaan we in de verkondiging over nadenken. Laten we eerst nog met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 79. Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst verheven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Psalm 79, het vierde vers. En nu is het genoeg. De wake-up call van Elia. Gemeente, wat een opmerkelijke introductie van Elia in ons tekstvers. Zomaar, plomp verloren, valt daar die naam Elia midden in het boek 1 Koningen. Lijkt zomaar uit de lucht te vallen, die naam. Nooit eerder van gehoord, voor 1 Koningen 17. En daarna komt zijn naam regelmatig terug. Zo regelmatig dat er in het Nieuwe Testament ook over Elia wordt gesproken. Tot aan het boek Jacobus toe. Dus het is wel een belangrijke man, die Elia. Maar hier voor het eerst, zomaar midden in het boek Koningen, valt die naam. En komt Elia naar voren. Maar waarom nu? En moet je zien hoe hij zich profileert. Niemand kent hem nog. En dan zegt hij zo, eigenlijk onpastoraal. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren, meervoud, geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Zo, die durft. Hij denkt nog wel wat te zijn. Niemand kent hem nog en dan stapt hij zo naar binnen bij die koning en dan zegt hij dit. Kijk, dat Martin Luther King zo'n belangrijke boodschap bracht in de jaren 60. Of belangrijke boodschap, in ieder geval had een belangrijke missie. I have a dream. Dat werd door heel veel mensen positief ontvangen. Want ja, de mensen kenden hem al wat jaren als evangelist. Maar Elia, niemand heeft ooit van hem gehoord. En dan opeens deze boodschap. Wat bezielt zo'n man dan, hè? Om zo plomp verloren het paleis van Ahab binnen te stappen. En deze boodschap van de Heere God te brengen. En wie is hij eigenlijk, die Elia? Weet ook niet zoveel van. Elia, dat is een man die in de natuur leeft en van de natuur leefde. Misschien dat er wel een aantal welwillende personen om hem heen leefden, die hem af en toe wat gaven. Stond nergens ingeschreven in geen gemeentelijk boek. Leefde zonder vaste woonplaats. Nou, daar hebben wij wel heel snel een woord voor. Als je geen vaste woonplaats hebt, dan ben je een zwerver. Leef je aan de rand van de samenleving. Dan loop je zo langs. Zag er niet uit. Hij had zo'n aparte lendendoek aan. Een ruige mantel aan. Niet echt om zo naar een koninklijk paleis te gaan en om daar binnen te stappen. Maar hij heeft wel een bijzondere naam, Elia. De Heere is mijn God, betekent dat. En gelijk maar de vraag voor ons in Brugge. Hoeveel Elia's kent ons dorp? En dat bedoel ik niet letterlijk, van nou, mijn naam is ook Elia, maar wie kan zeggen en mag zeggen, de Heere is mijn God? Hoe denk je dat dat geklonken zou hebben, jongens en meisjes, toen Elia misschien wel naar school moest? Hoe heet je, jongen? De Heer is mijn God, meester. Ga je solliciteren? Hoe heet je? De Heer is mijn God. Ga je verkering zoeken? Hoe heet je? De Heer is mijn God. Die naam die geeft aan voor wie hij mag leven. De Heere is mijn God. En misschien zegt die naam nogal iets meer dan het visje op de achterklep. De Heere is mijn God. Elia. De Tisbiet lezen we uit de inwoners van Gilead. Eigenlijk staat er niet uit de inwoners, maar uit de bijwoners van Gilead. Elia lijkt inderdaad een vreemdeling te zijn. Maar hij heeft wel een Israëlische naam. Zijn vader en moeder die zullen wel al de Heer van de God van Israël hebben gediend. Nou, en dat is het wat we weten van Elia. Geen duidelijke roepingsgeschiedenis. Geen man van bijzondere kom af. Zeg maar een onverwachte gast. Een onverwachte gast. Ja, misschien gaat er bij jou een lampje branden. Onverwachte gast bij de Joden. Misschien weten we dat ook wel, dat de Joden bij bepaalde feestelijke gebeurtenissen, bij feestelijke maaltijden, een stoel leeg laten staan. Een leeg bord ervoor. Nou, dat is raar, jongens en meisjes. Dan is de tafel gedekt en dan is er een stoel leeg met een leeg bord ervoor. Net of dat er iemand in een file staat die later komt of zo. Er wordt nog iemand verwacht. Inderdaad, er wordt nog iemand verwacht. De Joden verwachten nog steeds iemand. Die lege stoel die staat klaar voor Elia. De terugkomst van deze onverwachte gast Elia. Men verwacht hem nog terug, Elia. Hoe komt dat? Nou, dat komt doordat een andere profeet, profeet Malachi in hoofdstuk 4 vers 5, geprofiteerd heeft. Zie, zegt de Heere God door Malachi, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Eerst moet Elia nog terugkomen, voordat de Messias terugkomt. Zo geloven de Joden dat nog steeds. En wij weten wel, ook jongens en meisjes, dat de Heer Jezus al gekomen is. De Messias, hij is al geboren. Hè? Daar denken wij over na met kerst, bij gezondheid. Maar de Joden geloven niet dat de Heer Jezus al geboren is. Ze zijn nog aan het wachten. Zul je bidden voor de Joden? Zul je bidden voor de Joden dat ze gaan zien, dat ze gaan geloven dat de Heer Jezus al wel geboren is? De Joden leven eigenlijk in adventstijd. Elia zal, denkt men, nog terugkomen en het volk voorbereiden op de komst van de Messias. Zo leefden de Joden ook in die tijd dat de Heer Jezus op aarde was, hè? Want de geruchten gingen in die tijd dat Jezus op aarde rondwandelde, dat Jezus op aarde was, dat hij de teruggekomen Elia zou zijn, de Heer Jezus. Maar dan maakt de Heer Jezus het volk duidelijk dat deze Elia al gekomen is in de persoon van Johannes de Doper. Matthäus 11. En je kunt veel van de Joden zeggen. Maar wat was men bezig met het woord van God, met de schrift? En hoe zit dat met ons? Wij hebben de schrift ook. En ze waren er zo mee bezig naar ons. Wij weten dat ze de slag naar de Messias nog moeten maken. Maar ze waren wel met de schrift bezig. En nu hebben wij de schrift compleet van Genesis tot Openbaring. En wat doen wij ermee? Kijk, er zijn nog steeds Joden die feestelijke maaltijden, daar laten ze zo'n stoel leeg staan voor Elia die nog komen zou. Ze verwachten hem nog en wij weten beter. Maar hoe zit het met onze verwachting? Ik bedoel het eerbiedig. Maar hebben wij nu nog zo'n stoel klaarstaan voor de wederkomst van de Heer Jezus? Verwachten wij de Heer Jezus? Wij weten dat Hij komt, dat Hij weer komt. Verwachten wij Hem? Zijn wij klaar voor om Hem te ontmoeten? En die ontmoeting, wij weten niet wanneer het is. Dat kan zijn met de wederkomst, maar dat kan ook zijn als wij eerder sterven dan de wederkomst. Zijn wij klaar voor de ontmoeting? Bij ons in de gemeente afgelopen vrijdag een vrouw van 56 jaar overleden. Vorige week zondag nog de dienst meebeleefd. Zijn wij klaar voor de ontmoeting met de Heere God? En de een die zal daar niet zo mee bezig zijn. Niet met God, niet met je ziel, met je hart, niet met de wederkomst. Ja, dan lijk je op die mannen waar we het straks over gaan hebben, in de tijd van Elia. En de ander ligt er juist wakker van, hoe zal ik God kunnen ontmoeten? met al die zonden in mijn hart en in mijn leven. En de derde ziet verlangend uit naar dat vaderhuis met die vele woningen. Wetend dat het bloed van Christus tussen God de Vader en onze ziel is. Wetend dat het alleen maar beter wordt als het zover is. En dan kunnen we elkaar soms rijk in de ogen kijken als we die erkenning hebben in de Heer Jezus. Het beste komt nog, zuster, broeder. En als de Heer Jezus dan onverwacht terugkomt, of overlijden, dan wordt het alleen maar beter. Ja, Elia. Zomaar stond hij daar voor Ahab. Een onverwachte gast, zei ik, met een boodschap van de Heere. En ik wil toch nog even een lijntje trekken naar 2020. Een onverwachte gast. Volgens mij is corona ook een onverwachte gast. Zomaar uit het niets was het er. En ook daarin kunnen wij een boodschap van de Heere God inzien. Sowieso hebben wij bij iedere ziekte eigenlijk ook wel ons te bepalen bij het leven. En ook bij wat er nu gebeurt met het corona gebeuren. Ziekte. Het herinnert me eraan dat ik hier als christenmens eigenlijk allochtoon ben. Eigenlijk hoor je hier niet. We kennen een ander vaderland. En straks als we bij de Heere mogen zijn, dan zijn we voor eeuwig autochtoon. Waar geen ziekte bij hoort. Ook geen corona. Het coronavirus. Ik las in een artikel van professor De Reuver, misschien heeft u dat ook wel gelezen, de volgende opmerking daarover. Er gaat een signaal, een roep uit van het coronavirus, schreef hij. De roep dat de maakbaarheid van ons gestroomlijnde leven op schijn berust. De moderne mens leeft over het algemeen alsof hij welvaart en gezondheid in de vingers heeft, het zo kan pakken. Einde citaat. Wij denken echt dat wij door de technologie, door de techniek, door de moderne denken en doen, dat wij echt van alles kunnen regelen. En zo ook met het coronavirus. We zetten een mondkapje op, denken weer even extra over die 1,5 meter na en hopen dat die tweede golf meevalt. En gaan over tot de orde van de dag. Als we denken onafhankelijk te zijn van God, dan hebben we in de achterliggende maanden nog maar weinig geleerd. Ook in deze coronaperiode. Dan ben ik hardleers. En dan is die tweede golf. Ik hoop echt niet dat die komt. Maar dan heb ik misschien die tweede golf nodig om echt mijn leven in Gods handen te leggen. Het van Hem te verwachten. En dan heb ik ook die oproep, die wake-up call van Elia nodig. Net zoals het volk Israël dat nodig had. Elia, die onverwachte gast. Een onverwachte boodschap voor Israël. Zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Maar Elia, hoezo deze boodschap voor Israël? Kan het niet wat liever? Nee. En waarom niet? Omdat de maat vol is bij de Heer. Al zoveel jaren heeft het volk Israël gedaan wat niet goed was in de ogen van de Heer God. Afgoden dienen. Tot en met God de rug toekeren. Dat konden ze. Al sinds de breuk met Juda. Na die regeringsperiode van Salomo. Nu 57 jaar geleden in die tijd van Elia. Wordt dat 10-stammenrijk geregeerd door mannen die God niet boven zich dulden. Het gaat nog steeds om het volk Israël, hè? Maar die mannen, die koningen, die dulden God niet boven zich. En dan gaat het van kwaad tot erger. En in onze schriftlezing, 1 Koningen 16 vers 29, hebben we gelezen dat Ahab, de zoon van Omri, koning werd. En dan staat de vader, Omri wandelde in zijn zonde waarmee hij Israël had doen zondigen, om de Heer, de God van Israël, tot toorn te verwekken met hun nietige afgoden. Het zou maar van je gezegd moeten worden. Deze Omri, vader van Achab. Het was de koning die de afgoderij aan Baal tot bloei bracht. Omri deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij deed meer kwaad dan al zijn voorgangers. Nou ja, deed hij dan niet goed? Jawel, hij deed wel wat goed. Weet je wat? Hij zorgde voor veilige grenzen voor Israël. Hij haalde zeg maar vaak de voorpagina van de krant, omdat hij echt een heel goed besluit had genomen, een militair besluit. Maar zijn sociale, maar vooral zijn religieuze beleid was ontzettend, ontzettend tolerant naar de wereld. In plek van uitgesproken Joods. Hij wilde per se tolerant zijn naar die Baal. Hij wilde zelfs de Baal-verering bevorderen. En hiermee moeten we ook zeggen dat hij de verering van de God van Israël bemoeilijkte. Hij maakte het, zeg maar, de kerkmensen moeilijk om hun geloof te belijden. De koning van Israël, die wil niet dat de mensen de Heere God, de God van Israël, geloven, daar in hem geloven en belijden. En gaat nog verder, hij gebruikte zelfs geweld. Geweld tegenover hen die zich afzijdig hielden van de afgodscultus. Dat is Omri, die vader van Achab, de koning van Gods volk Israël. En dan wordt Achab koning, zoon Achab. En lees ik dan in vers 30. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, dat hebben we vaker gehoord. Meer dan allen die er voor hem geweest zijn. En ja, dan wil ik toch de vaders en de opa's even aanspreken vanavond. Inclusief mezelf. Goed voorbeeld doet goed volgen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Welk voorbeeld geven wij onze jongens mee in het leven van alle dag? En onze meiden. Welk voorbeeld geven wij mee? Ja, ik was vroeger niet anders, dus ik kan er niks van zeggen als mijn zoon dit of dat doet. Als hij zich te buiten gaat, dan, nou ja, noem maar op. De gemeente zult u dat nooit zeggen, van ik kan er niks van zeggen. Want juist als je weet dat je vroeger dingen deed die de Heere pijn hebben gedaan, dan weet je toch niet dat je kinderen dat ook doen. En gaat dan, ja, het is wel kwetsbaar hoor. Maar probeer het maar. Om toch in alle kwetsbaarheid tegen je eigen kinderen te zeggen, joh, dat heb ik vroeger ook gedaan, maar ik heb er zo'n verdriet van. Dat moet je niet doen. Je doet de Heere er verdriet mee. Het goede voorbeeld geven. Nou ja, zo ging het niet bij Achab en Omri. Achab had vader Omri als voorbeeld. Nou, je ziet wat er van komt. En dan trouwt hij, staat er in vers 31, ook nog Izebel. Dat wordt nog toegevoegd, ook nog Izebel. En de vader van Izebel was koning van Sidonius en van Tyrus. Met een bijzondere naam. Et Baal heet de schoonvader van Achab. Met Baal. Zal je schoonvader maar zijn. Maar daar zat Achab niet mee. Achab die trouwde met die Izebel. En dan gaat hij de Baal dienen. En jongeren, je kunt je afvragen of dat die Achab en die Izebel in die verkeringstijd hebben gesproken over de God. Over Yahweh, over de God van Israël. Je kunt je echt afvragen. Ik denk ook niet dat ze een huwelijksgesprek hebben gehad bij de dominee. Ik denk ook niet dat ze de trouwerij hadden in de kerk, zeg maar, heeft naar onze tijd gezegd. Ze hadden de zegen van God helemaal niet nodig. Nee, Baal, daar ging het om. In ieder geval waren ze niet op een positieve manier bezig met het leven met de Heere. Want anders ga je toch niet die afgoden dienen. En voor hen neerbuigen. Dat is bij ons toch ook zo. Als je bij een kerkelijke gemeente hoort, een christelijke gemeente, net zoals hier, dan ga je toch ook niet het boeddhisme aanhangen Dan ga je toch ook geen occulte praktijken erop nahouden. Dan ben je toch ook niet bezig met magische praktijken. Dat hoort daar niet bij, dat kan niet. Maar Agab, nee, die gaat Baal dienen. Duidelijk, de God van de vruchtbaarheid. Die gaat die dienen. Bouwde in Samaria een speciale tempel voor een altaar voor de Baal. En nog meer gaat hij doen. Hij gaat een gewijde paal, zeg maar een houten sierlijke paal neerzetten. Een houten beeld. En dan maakt hij ook een tempel voor. Koning van Israël. Daar hebben we het nog steeds over. En dan nog wat in vers 34. Laat hij zien dat Israël ook helemaal geen boodschap meer heeft aan de profetieën die de Heere God had gegeven. Want in Jozua 6 wordt er namens de Heere God gezegd: vervloekt is die man die voor het aanzicht van de Heere die opstaat om die stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Jozua 6 vers 26. En wat gebeurt er in 1 Koningen 16 vers 34? Agab geeft bevel om Jericho weer op te bouwen. Het gevolg? De ZZP'er Hiel verliest tijdens de bouw 2 van zijn kinderen. Als een vervulling van de vloek. Nou, dit spookte Agab allemaal uit. Koning van Israël. En let wel, nog maar 57 jaar geleden was Salomo koning. Hè? Dat is helemaal niet zo lang geleden. 57 jaar geleden. En het hele tienstammenrijk. Eigenlijk ligt het geestelijk helemaal in puin. Geen plek meer voor de levende God. Geen ruimte meer om het geloof in de Heere God te belijden. Dan ben je eigenlijk weggebonjourd. Dan hoor je hier niet. Baal moet hier helemaal de belangrijkste zijn. Afgoden dienen. Dat was het nieuwe normaal geworden. Geen kerken vol meer. Ook niet op de Bijbelbelt. Helemaal geen Bijbelbelt meer. Maar ook geen biddende gemeente meer. Geen kerkraad meer. Geen Bijbelkring meer. Geen clubwerk. Geen catechese. Geen evangelisatiecommissie. Alles weg en ingeruild voor de afgoden. Zo stond het ervoor in 1 Koningen 16. En als je daarover nadenkt, gemeente. Ja, dan valt het best wel mee met die ontkerstening in Nederland, toch? Wij mogen nog veel. Wij kunnen ons nog aansluiten bij eigenlijk bij welke kerk je maar wil. Prima, toch? Ja, oké, het coronavirus zit ons wel in de weg. Dat wel, maar verder, ja, hebben wij het als christenen hier toch best wel goed voor elkaar. We zijn wel beter dan die Agab. Dus zo denk ik wel. Ik ben toch wel beter dan die Agab. Kijk, we kunnen die tijd van Agab best wel neerleggen naast de tijd van nu. 2020. En we zijn uitstekend in staat om te zeggen dat het in ieder geval in ons leven beter gaat dan in het leven van Agab en van het volk Israël. En in sommige opzichten is dat natuurlijk ook, is er wel wat voor te zeggen. We hebben geen afgod die we dienen, toch? We hebben van God ontzettend veel zegeningen gekregen, ook hier in Brugge als gemeente. Als je dat uit het oog verliest, dan doe je de Heere God tekort. Maar we moeten niet denken, gemeente, dat we zoveel beter zijn dan die Agab met zijn afgodendienst. Nee? Nou, één voorbeeld dan. Een vraag. Hoeveel tijd besteden wij aan de dienst van de Heere God? Hoeveel tijd mag de Heere per dag van ons hebben? Ja, ik hoor een paar jongeren zeggen, ja, dat ligt eraan. Ja, waar ligt dat aan dan? Ja, ligt eraan hoe vol mijn agenda is natuurlijk. Hoeveel tijd ik over heb op een dag. Oké. Dus eigenlijk komt het hierop neer. dat het ervan afhangt hoeveel tijd ons werk, onze sociale contacten, onze afgoden van ons vergen. Om te kunnen zeggen hoeveel tijd we voor de Heer God over hebben. Wie staat er bovenaan mijn prioriteitenlijst? Wie of wat is de focus van mijn leven? Waar komen je gedachten iedere keer weer op terug? En ik heb het ook tegen mezelf. Hè. Hoe vaak zit de Heere God in mijn leven niet op het reservebankje? Als het verkeerd gaat in het veld, dan kunnen we hem erbij roepen. Maar in principe begin ik wel zonder hem. Het spel te spelen van het leven. Wees eerlijk, zo gaat het toch vaak? Afgoden nemen heel snel het plekje over die voor de Heere God moet zijn. Ook in mijn tijd, ook in onze tijd, ook in ons leven, ook in onze kerk. Ook in onze kerk. Als we alleen al denken aan het hoofdstuk huwelijk en seksualiteit in onze kerk. De LHBTI-vlag die wappert van een aantal kerken af. De Protestantse Kerk in Nederland biedt sinds vorig jaar een liturgie voor mensen die transgender zijn. En het is heel kwetsbaar om dat te zeggen. Maar leden van de kerk die in transitie zijn, zegt men dan, kunnen hiermee de zegen ontvangen. En zijn volwaardig lid van de kerk. Kerk anno 2020. Onze kerk. Ook het kerkelijk leven, kerkelijk huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht behoort tot de mogelijkheden. Hoewel het ingaat tegen Gods woord. Ongehuurd samenwonen. Ik mag er niks meer van zeggen in de landelijke kerk. Hier leiden we toch ook aan gemeente. Lloyd-Jones, misschien heeft u er wel eens wat van hem gelezen, die schreef ooit eens: ik durf te beweren, zei hij, dat als wij als individueel christen geen diepgaande bewogenheid hebben ten aanzien van de huidige staat van de kerk, en dat was best wel een aantal jaren geleden dat hij dat zei, en van de wereld, wij zijn zeer armzalige christenen. Wat wij en ook de kerk anno 2020 net zo hard nodig hebben, is wat Agab nodig had, die wake-up call van Elia. En nu is het genoeg. En nu is het genoeg. Want die boodschap gaat Elia brengen. En nu is het genoeg geweest, Agab. Elia die kende de Torah ook wel goed, die eerste 5 boeken van Mozes. Ook hij had in Deuteronomium 11 wat gelezen. Dit, de waarschuwing, wees op uw hoede, Israël, dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden gaat dienen. En u voor hen neerbuigt. Anders zal de toren van de Heere, de toren van de Heere tegen u ontbranden. En zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. En de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven. En u spoedig verdwenen zult zijn naar het goede land dat de Heer uw God u geeft. En Elia zag het gebeuren. Andere goden werden massaal gediend. Ja, dan blijft de gevolgen niet uit. En dan moet Elia het gaan zeggen tegen Agab. Nu is het klaar. Nu is het echt klaar. Er zal geen regen meer komen. Dat is je verdiende loon, Agab. En iedereen in jouw rijk gaat het merken. Geen regen meer. Er zal een dramatische droogte volgen. Een dramatische droogte die tot een bijzondere ontknoping komt op de Karmel in 1 Koningen 18. En deze droogte die gebeurt niet omdat er een klimaatverandering plaatsvindt. Ja, maar waarom wel dan, denk je? Waarom wil de Heere God nu die droogte geven? Waar is dat voor nodig? Waarom doet de Heere dat? Nou ja, je hebt wel gelijk, de Heere had het ook anders kunnen doen. God had het ook anders kunnen doen. Hij had ook alle Israëlieten die de Baal vereerden kunnen doden. Ter plekke. Binnen 24 uur. binnen 1 uur, had hij ook gekund. Door vuur of oorlog of een ernstige ziekte. Maar dat doet de Heere God niet. Nog niet. Over een paar jaar wel. Als men nog niet geluisterd heeft naar de stem van Elia. Dan vindt er op de Karmel een afrekening plaats. Maar zover zijn we nog niet. Ook in Nieuw-Beiland nog niet. Met de prekenserie. Nee, er komt eerst een droogte. En is dat niet mooi dat die droogte er komt? Wat, die droogte mooi? Is dat mooi? Ja, daar zie ik iets moois in die droogte die komt. En misschien kunnen we ook wel zeggen van, er zit ook iets moois in de coronaperiode. Ik zie de genadige hand van de Heere God in. De Heere God die geeft Israël nog tijd om zich te bekeren. Het is niet rigoureus afgelopen nu. Maar God geeft tijd om tot inzicht te komen. En dat is genadetijd. Om tot inzicht te komen. Een wake-up call, alsof de wekker afgaat. Word wakker, wil Elia zeggen. Let op je zaak. Heb erg in wat je doet, gemeente. Maar ook wij als individuele christenen, heb erg in wat je doet. Dien de God van Abraham, Isaac en Jacob zoals hij dat wil. Word wakker, Israël en Nederland. Gemeente, zijn wij geestelijk wakker. En dat is misschien wel iets anders dan dat je zegt, ja, ik weet dat Jezus mijn vriend is. En God is liefde en verder leef ik er lekker op los. Ik denk niet dat geestelijk wakker is. Bij geestelijk wakker zijn hoort verootmoediging. Dat is een moeilijk woord, hè, jongens. Verootmoediging. Zoals Daniel, die geschiedenis kennen jullie ook wel. Die ging 3 keer per dag op zijn 87 jaar oude knieën. Om zich te verootmoedigen voor God. Vergeving van zonden af te smeken. Het hield hem geestelijk wakker. Verootmoediging. Dan hebben wij door dat God God is. En wij kleine mensjes. Een wake-up call. Het is genadetijd. Tijd die we niet aan onszelf verdiend hebben. Integendeel. Nou, aan wie dan wel? Aan wie hebben wij de genadetijd die wij in 2020 hebben? Aan wie hebben we dat nou verdiend? Gemeente, die hebben we verdiend aan iemand die ook zei. En nu is het genoeg. En nu is het klaar. Vader, nu is het klaar. Het is volbracht. Nu is er genoeg gedaan. Voor de zonden van de mensen in Brugge. Vader, het is volbracht. Jezus' woorden aan het kruis, net voor zijn dood. Christus Jezus, hij heeft zijn leven ervoor overgehad. Om mensen als Agab en Omri te verlossen van hun zondige afgoderij. Maar gemeente, daar lezen wij niks van. Dat Agab en Omri, dat offer van de Heere, in geloof hebben, willen hebben. Wil ontvangen. Ik lees nergens dat ze zich verkeerd hebben. Die wake-up call werd niet beantwoord. Laat dat bij ons niet zo zijn, gemeente. Laat dat bij ons niet zo zijn. En als wij in deze periode nog mensen tegenkomen die ook hun oren gesloten lijken te hebben voor het evangelie van de Heere God, dan mogen jullie en dan mag u, net zoals Elia, een onverwachte gast zijn. Die vertelt of laat zien door het leven wie de Heer Jezus voor je is. Mooier werk is er niet. Wat Elia ook deed, een wake-up call. Hoe heet je? Elia, de Heer is mijn God. Gemeente, versta uw roeping. Versta uw roeping en getuig rijk in deze genadetijd. Op school, op de universiteit, in het dorp, op je werk. Juist in deze tijd is het nodig om de rijkdom van Christus te verkondigen. Juist in deze tijd is het noodzakelijk om die rijkdom van Christus te verspreiden. Ik las pas dat het geluksgetal van de Nederlanders gekelderd is door corona. En ik snap het. Maar laten wij ook een ander geluid horen, gemeente. In Christus zijn wij de meest gelukkigen op aarde. Wel gelukzalig zijn we als we in geloof ook ons in de coronatijd vast mogen klampen aan het kruis van de Heer Jezus. Heer Jezus, u houdt mij vast. En dat alles doordat u, Heer Jezus, de wake-up call van uw vader in het graf hoorde. Sta op, mijn zoon. De dood is verslagen. En nu leeft u, Heer Jezus, zodat wij voor eeuwig wel gelukzalig mogen zijn. En door hem kunnen wij weer zingen, gemeente. Ook weer fijn om in de gemeente voor te gaan waar er gezongen wordt. Maar door hem mogen wij weer zingen. Hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid. Zijn goedheid, niet onze goedheid. Zijn goedheid is zeer groot. Amen. Laten we dat ook zingen, gemeente, met Psalm 130, het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood en zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En dan die beden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, het laatste vers. We zullen met elkaar danken. Groot is uw trouw, Heere, over ons. Want de genade die wij nodig hebben, die u ons aanbiedt iedere keer weer, is net zo groot als de genade die Agab nodig had. Wat dat betreft zitten wij naast Agab in het beklaagde bankje. Want wij zijn net zo. Afgoden die komen zo makkelijk ons leven binnen. En als we wat tijd over hebben dan mag u binnenkomen. Heere, verlos ons daarvan. Bevrijd ons en bekeer ons tot u. Voor het eerst of opnieuw. Want Heere, die wake-up call van Elia. En nu is het genoeg. Daar zat ook genade achter. Daar zat genade van u achter. Ik wil je redden, Israël. Ik wil je redden, lid van de gemeente van Brugge. Maar er is wel een eindtijd aan die genadetijd. En Heere, wij danken u voor het leven wat wij krijgen. Maar geef dat dit ernstige woord wat met ons doet. Ook als we jong zijn. We zitten niet per se te wachten op ernstige boodschappen. Wie wel? En toch, Heere, zit er in die ernst ook iets ontzettend moois. Iets ontzettend rijks. Want als wij door die ernstige boodschap heen u zien, Heer Jezus, als onze redder, als onze Heer en Meester, als onze Heiland, ja, dan hebben we niets meer te verliezen. Dan kan die collega wel minderwaardig over me doen, maar dan weet ik dat u mijn Heere en Heiland bent. Dan kan het op school morgen misschien wel weer ingewikkeld zijn, maar dan weten we dat u, Heer Jezus, me ziet. En dan kan het pijnlijk zijn om alleen thuis te zijn omdat onze vrouw of man overleden is. Maar dan weten we dat u erbij bent. Heere, geef ons die rijkdom te kennen. Dat hebben we allemaal persoonlijk nodig. We kunnen niet met de buurman meereizen naar u toe. Het gaat om onszelf ten opzichte van u. En aan u zal het niet liggen, Heere. U bent zo rijk in uw barmhartigheid. U heeft uw zoon gegeven. En de vraag zal zijn, wat heb je met mijn zoon gedaan? En Heere, geef dat het zo in ons hart mag leven. Dat we onze zonden kennen. Ja, dat ook. Maar vooral dat we uw genade mogen kennen. En dan wordt het leven zo heel anders. Ja, af en toe dan zit je weer in de put misschien. Maar dan weten we dat u, Heer Jezus, die put ook inkomt. En ons niet aan ons lot overlaat. Heer, we danken u voor het woord van vanmorgen, voor het woord van vanavond. Twee keer konden we weer luisteren of eventueel aanwezig zijn. Geef dat we de onderlinge samenkomsten, Heer, als dat weer wat kan. Dat we die niet laten voor wat het is. Maar dat we weer opgaan naar de kerk als het kan. En hier in de kerk met de gemeente van u samenkomen om met elkaar ook de psalmen te zingen. En om te luisteren naar uw stem. We danken u voor de techniek dat het ook thuis meeluisteren, meekijken lukt. Heer, wilt u ook dat middel zegenen. We bidden voor deze uw gemeente. Het winterwerk is nog niet begonnen, maar de voorbereidingen waarschijnlijk wel. En Heer, het winterwerk zal ook wel in het teken staan van afscheid van een van beide predikanten. Heer, wilt u daarin ook nabij zijn? Geef dominee Verzetten alles wat hij nodig heeft met zijn gezin als er weer een roep tot hem kwam. En hij kon niet anders dan te luisteren naar uw stem. En ja, dan moet hij weer gaan richting Bennekom. Heere, geef dat de gemeente van Bruchem biddend om hen heen staat, ook in deze tijd. Maar geef ook de kerkraad alles wat nodig is om ook weer verder te kunnen. Heere, zegent u een ieder die het moeilijk heeft in het leven. Die het zwaar valt. Psychisch of lichamelijk grote zorgen hebben. Wees met ons, Heere, als we als mantelzorger naast iemand staan en hem of haar helpen. Dat kan ook zo intens zijn, mantelzorger zijn, maar het is ook wel heel dankbaar werk. Maar geef ons iedere keer weer de liefde en de energie. Heere, wilt u zijn met onze jongeren? Als ze weer naar school gaan, op welke manier dan ook, voortgezet onderwijs, basisschool, geef in ieder die doseert alles wat nodig is om ook onze jongeren, onze jeugd, onze kinderen voor te gaan. En Heere, wij vragen u ook, geef dat ze voor mogen gaan ook in het geloofsleven. Dat onze jonge kinderen ook op school, ja zelfs op school kunnen zien dat de juffrouw de Heer Jezus lief heeft. Of dat de meester niets liever doet dan vertellen over de Heer Jezus, omdat hij van hem houdt. Heere, zegt u zo al het werk wat gedaan wordt. Neem het verkeerde weg ook uit deze dienst en zegen het goede. Vooral uw eigen woorden. En we laten elkaar, Heere, biddend bij u achter. In de wetenschap dat u de God bent die leeft. Wij vragen het uit genade. Amen. We zingen met elkaar nog Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En als je die preek van zojuist weer terughaalt, dan denk je van wat een wonder. Wat een wonder dat de Heere God geen van je zonden aanziet. Als je weten mag dat de Heer Jezus voor jou ook naar deze aarde kwam. We zingen met elkaar Psalm 85, het eerste vers. Verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook een zegen voor degene die de Heer ook op uw en op jouw pad brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.